Het schriftgedeelte voor vanmorgen kunnen we opgetekend vinden in het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes, het 12e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 17, tot en met 18. De schriftlezing kunnen we dus opgetekend vinden in Openbaring 12. En dat te beginnen bij het 13e vers, tot het einde van het hoofdstuk. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus. En ik stond op het zand der zee. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in Gods woord wordt de kerk, en dan hebben we het natuurlijk over de kerk met een hoofdletter, dus dat betekent Gods kinderen, uiteindelijk vormen zij de kern van de gemeente, die worden vergeleken bij een vrouw. En dat is niet zonder oorzaak, dat is niet zomaar. Christus is immers de hemelse bruidegom. En zijn kerk, zijn bruidskerk, dat is een Shulamiet, zijn vrouw. Dus de kerk is een vrouw. Dat is een treffend beeld. Ook als we bedenken dat de vrouw het zwakkere vat is. En dan zal u misschien mij tegenwerpen, ja, maar er zijn vrouwen die zijn heel wat meer mans dan een man, dat is waar. Daar zijn uitzonderingen op die regel. Maar geestelijk gezien is de kerk zwak. En daarom is die held zo nodig bij wie God hulp heeft besteld. Want ze moeten bewaard worden in de wereld. Hij weet wel dat ze zijn zwak van moed en klein van krachten. En de kracht van Christus wordt juist in de zwakheid van zijn volk, van zijn bruid, volbracht. En daar wordt God door verheerlijkt. Want dan is er een afhankelijk, biddend leven. En daarin wordt God verheerlijkt, want dan wordt God als God erkend. En dat er bij hem alleen hulp en heil te verkrijgen is. Want als het van de kerk afhing, dan was er al lang geen kerk meer geweest. Als het van de mens af moest hangen. Maar Christus' kracht wordt in de zwakheid van zijn volk volbracht. Het is Israëls God die krachten geeft en welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Daardoor blijft de kerk staande en daarom het beeld van een vrouw. Dat vinden we ook terug in de tekst die we opgetekend kunnen vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen uit de Openbaring aan Johannes. Het 12e hoofdstuk, en dan kunnen we de tekst opgetekend vinden in het 14e vers. Openbaring 12, vers 14 is de tekst voor vanmorgen. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. Tot zover. Het gaat, gemeente, vanmorgen over het levensgeheim van Gods kerk. Gaan we stilstaan met Gods hulp bij drie gedachten, de plaats die haar is bereid. In de tweede plaats de kracht die zij krijgt. In de derde plaats de verzorging die zij ontvangt. Dus het gaat vanmorgen over het levensgeheim van Gods kerk. In de eerste plaats de plaats die haar is bereid. Wat is die plaats? Dat kunnen we in de tekst lezen. Maar dat kunnen we ook al lezen in vers 6 van ons teksthoofdstuk. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid. En hier wordt nog een keer gezegd in onze tekst. Opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt. In de tweede plaats de kracht die zij krijgt. Waar het dan over gaat. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groten arens. En in de derde plaats de verzorging die zij mag ontvangen. Als daar staat al waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. Gemeente, het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. Geen eenvoudig Bijbelboek, en toch, wat zit er een orde in? God is een God van orde. Denk maar aan hoe God de wereld heeft geschapen. De kosmos. Dat betekent de geordende wereld. God heeft die wereld geordend. De duivel die heeft graag dat er een rommeltje van wordt gemaakt. Dan kan die zijn gang gaan. Want u weet wel, in een huishouden waar het een rommel is. Het huishouden, laten we maar zeggen, van Jan Steen. Nou, daar ligt alles door elkaar. Nou, dat wil de duivel het liefst. Geen orde, maar God is een God van orde. Dat zie je ook in zijn woord. Daar zit een opbouw in dat Bijbelboek. Het getal 7 speelt een grote rol. Eerst worden daar de 7 gemeenten, als de verhoogde Christus is verschenen aan Johannes, eerst worden daar die 7 gemeenten aangesproken in die 7 brieven. De grote kerkvisitator Christus. Zijn ogen zijn als een vlammig vuur. Hij weet precies wat er in de gemeente leeft. En dan krijg je 7 x 7 visioenen. Weer dat getal 7. En dan ben je aan het eind. 7 x 7 is 49, 50. Nou, dan breekt het jubeljaar voor de kerk aan. En in het jubeljaar kreeg iemand alles terug wat hij had verloren. Als je de armoede terecht was gekomen, slaaf was geworden, kreeg je de vrijheid weer, je goederen kreeg je terug. Maar dat staat in die laatste hoofdstuk, het Nieuwe Jeruzalem, dan krijgt de kerk alles terug. En rijker en beter dan dat het was. Want in het paradijs konden we het nog verliezen. Maar dan niet meer. Dus 7 x 7 gezichten. Eerst die 7 zegelen, dan die 7 bazuinen. En dan die 7 draakvisioenen. Nou, daar gaat het hier over. Derde visioen. Wat is nou die draak? Is de duivel? Hij wordt ook wel genoemd de oude slang. Hij is gevallen. En toen heeft hij met zijn staart geslagen. En toen heeft hij een derde gedeelte van de ster op de aarde geworpen. Dat betekent al die duivelen die gevallen zijn, al die engelen die hij heeft meegesleurd in zijn diepe val. En wat gaat hij nu doen? Wel, de duivel die luistert goed. Heel goed. Veel beter dan een hoop kerkmensen luisteren. Hij heeft gehoord wat er in het paradijs is gezegd. Niet tegen de mens in de eerste plaats, maar tegen de duivel zelf. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het in verzenen vermorzelen. Dat vrouwenzaad moest niet geboren worden. En daarom gaat het over een vrouw. En als je dit hoofdstuk leest, dan is dat een hele wonderlijke beschrijving. Want het gaat over een vrouw die bekleed is met de zon. De maan was onder haar voeten. Op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger. Was nou die vrouw? Wie is nou de koningin des hemels? Wat zegt Rome daarvan? Maria. Het gaat hier over Maria. Maar het gaat hier niet over Maria alleen. Weet je waar het vooral over gaat? Gods levende kerk. We hebben gezegd een vrouw. Een vrouw die zwanger is. Een vrouw die een kind gaat baren. Ze is in blijde verwachting. Die vrouw is Gods levende kerk. De kerk, weet u wat Paulus ervan heeft geschreven in de Galatenbrief? Het Jeruzalem dat boven is. Het welk ons aller moeder is. De kerk, een moeder. Die kinderen voortbrengt. In God de Vader. De kerk de moeder. En dan wordt er een kind geboren. Wie zou dat kind zijn? Christus. Als een kind geboren wordt, komen er weeën. Maar zo is het geestelijk ook. Dan zijn er barensweeën. Wat zijn dan die barensweeën? Dan moet u eens luisteren wat daar gebeden wordt in dat banningsoord, in dat verre Babel. Och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Barensweeën, dat zijn werkzaamheden door de Heilige Geest. Want die kerk is van zichzelf onvruchtbaar. Maar die worden nu vruchtbaar door de bediening van de Geest. Die gaan bidden. En wat is uit het eerste gebed? Waar gaat het nou om? De komst van de zaligmaker in het vlees. Gods belofte. Die geeft als het goed is. Daar zorgt de Heer zelf voor. Werkzaamheden aan de troon der genade in de weg van het gebed. En wat doet nou die draak? Nou, die probeert de geboorte van dat kind te verhinderen. En er zijn allerlei momenten aan te wijzen in het Oude Testament. Dat we zeggen, daar is de draak bezig. Om er nou maar eens eentje te noemen. Wat denkt u van het volk van Israël in Egypteland? Wat wilde farao eigenlijk? Hij wilde dat volk verdelgen, hij wilde dat volk uitroeien. Maar hij was een instrument in de handen van wie? Van de duivel. Want de duivel wist toch al te goed, uit dat volk zal eenmaal de Christus geboren worden. En in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden, had de Heer tegen Abraham gezegd. Dus dat volk moest worden uitgeroeid, het droeg Christus in zijn lenderen. En er is de duivel wat mee bezig geweest. Denk maar aan Haman. Het zou met vele voorbeelden te vermenigvuldigen zijn. Maar één ding. Het lukte hem niet. En toen de Heer Jezus geboren was. Oh, de duivel geeft het nooit op hoor. Die gaat door tot de jongste dag toe. Een onvermoeibaar strijder. Ook al zal hij straks voor eeuwig verliezen. Dat weet hij heus wel. Maar hij gaat door. Denk eens aan de kindermoord te Bethlehem. Denk eens wat er in Nazareth is gebeurd. Als ze van de steilten af wilden werpen. Maar dat kindeke, dat zal niet sterven door het zwaard. Dat kindeke zal ook niet van de steilten afgeworpen worden. Nee, naar de bepaalde raad en voorkennis God zal hij de kruisdood moeten sterven. Maar dat is gebeurd. En toen dacht de duivel, nu heb ik het gewonnen. Nu ligt hij te neder en zal die niet wederop staan. Maar hij moest de dood sterven, de kruisdood. Om zo de dood in zijn drievoudige gestalte, waar u en ik onszelf aan hebben onderworpen, om die dood te overwinnen. En dat is gebeurd. En toen hij is opgestaan uit de doden, toen is hij nog 40 dagen lang aan al de zijnen verschenen. En toen nam God hem op in heerlijkheid. Het kindeke werd weggerukt. Dat staat er. Tot God en tot zijn troon. Weg van de aarde. Hij als het hoofd in de hemel, maar die vrouw die hem gebaard heeft, de kerk, weet u toch? Die kerk is nog op de aarde. En u krijgt die Christus niet meer uit de hemel. Hij is hem nog achterna gegaan, weet u dat? Want hij kwam nog in de hemel. Ja, nee, daar was zijn woonplaats niet meer. Maar zo af en toe kwam hij ook in de hemel. Denk u maar eens aan wat we kunnen lezen in het boek Job. Dat daar de engelen staan. En wie staat er dan in het midden van de engelen? De duivel, die is er ook bij. Heeft de aarde ook doorwandeld. Hij is ook overal geweest. Want dat doen die engelen. Hè? Wij zeggen, in de kerk is de duivel, maar de engelen die zijn er ook. En die kijken hoe dat u zelf gedraagt in de kerk, hoe dat u eruit ziet. Of dat je eerbiedig bent. Of dat je onderwerpt aan wat de Heer ons voorschrijft in zijn woord. Dat doen die engelen allemaal. Maar de duivel is er ook. En dan vraagt de Heer aan de duivel. En heb je ook acht gegeven op een knecht Job? Hoort u het? En straks ziet Zacharia in dat nachtgezicht. Dan ziet de profeet hem ook staan. De duivel en Zacharia met zijn vuile klederen aan. Wat is nu de duivel? Hij wordt hier genoemd de verklager der broederen. Eerst verleidt hij tot de zonde. Dan zegt hij, het is niet zo erg hoor. En als je het dan gedaan hebt, dan zegt hij wat hij tegen Kaïn heeft gezegd. Uw misdaad is te groot dan dat hij vergeven wordt. Probeert hij mensen de wanhoop te drijven. De verklager der broederen. Maar, nou is het hemelvaart geweest. Dat kind is weggerukt. Tot God en tot zijn troon. Nu zit Christus aan de rechterhand des vaders. En wat doet hij daar? Nou was er eerst een aanklager in de hemel. Maar die mag er niet meer inkomen. Sinds Christus de hemel is binnengegaan. En nou is hij de voorspraak. De hemelse advocaat. Maar ondertussen, dat zullen we allemaal verstaan, is zijn kerk nog op de aarde. Hier in het strijdperk van dit leven. En wat is nou de wereld voor Gods kerk? Voor de levende kerk. Als een woestijn. Nee, is de wereld dat voor u? Is de wereld door genade een woestijn geworden? Want wat is nu een woestijn? Dat is het oord van de dood. Daar heerst de dood. Daar is geen water. Daar is geen voedsel. Hoeveel zijn er in de woestijn al niet van ontbering gestorven? Is dat nou een woonplaats? Ja. En dat is nou net de woonplaats die God zijn kerk heeft aangewezen. De woestijn. Nou, daar woon je niet graag. Deze wereld moet ons worden tot een woestijn. Zo is het van nature niet. Nee, dan zegt de duivel, die wereld die heeft je zoveel te bieden. Moet maar even denken, als de Heer Jezus gaat verzoeken in de woestijn, neemt hij mee naar een hoge berg en dan toont hij hem al de koninkrijken der aarde. En wat staat er dan? En hun heerlijkheid. Hij laat niets zien van die nameloze ellende die er gekomen is door de zonde. Altijd een vertekend beeld. Altijd één kant. Maar de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Als de wil van God mag doen, dan blijf hij tot in der eeuwigheid. Maar er moet er een wonder in het leven gebeuren. En als dat gebeurt, hè, als we God gaan leren kennen in zijn heerlijkheid, dan gaat de glans van de wereld af. Dan wordt deze wereld net als een woestijn. Dan gaan we het zien, dat is de dood. Is dat waar geworden in ons leven? Is de zonde ons de dood geworden? Heeft de wereld van ons een scheidbrief gekregen? Is er een breuk geslagen? Daar gaat het over. Dat gebeurt nu als de liefde Gods in het hart wordt uitgestort. Dan krijgen we God lief. Dan mogen we gaan behoren tot die geestelijke bruidskerk. Dan komen er geestelijke werkzaamheden met onze eigen ziel, ja, maar ook met onze naaste. Dan worden de kinderen geboren in Sion. Zo breidt de Heer zijn koninkrijk uit. Uw koninkrijk komen. Dan is de kerk is in de woestijn. Hoe komt het eigenlijk dat er woestijnen zijn? Hoe was het nou in het begin? Toen was er een paradijs. En toen leefden de mensen in het paradijs. Maar door onze zondeval. In de woestijn terechtgekomen. De kerk in de woestijn. En misschien zit u eraan te denken. Hé, dat zien we onder het oude verbond al. Het volk van Israël, uitgeleid uit het Egypte land der dienstbaarheid. Ja, dat moet gebeuren, zijn we slaven, slaven van de zonde. En dan uitgeleid te worden en dan gebracht te worden in de woestijn. Nee, dat is zo noodzakelijk. En weet u wat de Heer nou doet in de woestijn? Hè? De Heer die heeft gezegd door de mond van de profeten Hosea. Daarom zie, ik zal u lokken. En ik zal u voeren in de woestijn. Wat betekent dat nu eigenlijk? Nou, een mens, die heeft toch zulke hoge verwachtingen van zichzelf. Hij denkt dat hij zichzelf wel kan bekeren als God in zijn leven komt. Hè? Want hij gaat iets zien, God is het eeuwig waard om geëerd, gediend en gevreesd te worden. En dan gaat hij er één ding doen. Dan gaat die mens nader ontdekken. Dat het hier van binnen een woestijn is. Dus dat is eigenlijk wat. De kerk in de woestijn. Toen we in het paradijs waren rondom ons heen. Vruchtbaar geboomte. Hier van binnen. Vruchtbaar voor God. Enkel vruchtbaarheid. Enkel overvloed. En nu zijn we gevallen. En als God onze ogen opent. We komen uit het Egypteland van de dienstbaarheid in de woestijn terecht. En wat gaf de Heer daarom aan dat volk? Van binnen was het ook een woestijn. Dat volk heeft wat gemurmureerd, of niet? Ze hebben er vuisten wat gebald naar de hemel. Ze waren het met God niet eens. En je ziet het, in de woestijn krijgt een mens zelfkennis. Gaat hij die woestijn van binnen leren kennen. Ja, en als dat waar wordt, weet u wat er dan gebeurt? Dan kunnen we nergens meer bovenuit komen. Als de Heer gaat ontdekken aan de woestijn van binnen, aan de geestelijke onvruchtbaarheid. Als de Heer gaat laten zien dat alle zaden van boosheid liggen op de bodem van ons hart. Als de Heer laat zien dat wat de wereld uitleeft, dat leeft hier van binnen ook. Dan kunnen we boven die wereld niet meer uitkomen. Dan wordt ons alleen maar een wonder dat God ons eruit heeft gehaald. Dat hij ons heeft gevoerd in de woestijn. Dus de kerk in de woestijn. Dus nog wat, hè. In de woestijn ontstaat ook, en dat zullen we in het vervolg horen, een afhankelijk leven. Dat wil de Heer ook, hè. Want we hebben al gezegd, dat is nou net een godenverheerlijkend leven. En dat wil de Heer. Hij zoekt zijn eigen eer. Dus de kerk in de woestijn, daar is een plaats bereid. Weet u wat er in de woestijn tenslotte ook is? Weet u wie zich daar heel goed thuis voelde? Die gevallen engelen. Die duivelen. De woonplaats van de duivelen, de dorpplaatsen. Waar is de Heer Jezus verzocht? Nee, niet in het paradijs zoals de eerste Adam, maar in de woestijn. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. Toen hij gedoopt werd. Tot dat drievoudige ambt. En toen is hij weggeleid in de woestijn om van de duivel verzocht te worden. Hoort u het? En de Heer Jezus heeft zelf in zijn gelijkenis uitgesproken. En dat ging over iemand die van de duivel bezeten was. En de duivel verliet die man. En toen ging die onreine geest, die ging door dorpplaatsen. Hij zocht daar rust in de woestijn. En hij vond het niet. In de woestijn, in het oord van de dood. Daar voelt de duivel zich thuis. Daar is die vooral. En daar wordt nou de kerk ook heen geleid. Weggevlucht, we hebben het gehoord. Het zesde vers. In de woestijn. Alwaar haar door God, God wil dat, een plaats bereid is. En we hebben gehoord waarom. Het afhankelijke leven van de Heer, Dat moet in de woestijn beoefend worden. Dan krijgen we God nodig. Anders kunnen we het wel buiten en zonder hem stellen. Als wij onze kinderen opvoeden, dan betekent dat ze op een gegeven moment zelfstandig in het leven moeten en kunnen staan. Als je kinderen altijd maar afhankelijk houdt van jezelf, wat gebeurt er dan als je een keer komt weg te vallen? En dan kan er gebeuren als de kinderen heel jong zijn. Dan kunnen ze vader en moeder nog niet missen. Maar als ze ouder geworden zijn, dan gaan ze op eigen benen staan. Dan worden ze zelfstandig. Ja, zo gaat dit natuurlijk leven. Maar in het geestelijke gaat het precies andersom. Want dan zouden Gods kinderen God niet meer nodig hebben. Nee, ze hebben hem juist nodig. Ze krijgen hem meer en meer nodig. Dat wil de Heer. Hij wil ze afhankelijk maken van hem. Daar wordt hij door verheerlijkt. Nou, daar gaan we op letten in onze tweede gedachte. Als het gaat over de kracht die zij krijgt. Als die vrouw is gevlucht in de woestijn. Dat hebben we gelezen in het zesde vers. Daar was haar een plaats bereid. Een plaats die God haar had gegeven. Daar moet de kerk zijn in de woestijn. Nee, niet opgaan in de wereld. Niet meedoen met de wereld. Als de grens tussen kerk en wereld wordt uitgewist. Nou, dan zie je wat er gebeurt. Laten we ons dan maar houden aan Gods woord. Wat gebeurde er met die eerste wereld? Weet u het nog? Toen zagen die zonen Gods. Dat waren die jongens uit de heilige linie van Set. Die zagen de dochteren der mensen dat ze schoon waren. En ze verkoren zich vrouwen. Ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Ze vroegen de Heere er niet naar, nee. Zij namen ten huwelijk en zij gaven ten huwelijk. Er werd God helemaal niet in gekend. En toen gingen kerk en wereld zich vermengen. De zonen Gods en de dochteren der mensen. En toen? Toen kwam de zondvloed en verdierf ze alle. De kerk dreigde in de wereld ten onder te gaan. Hé, daar zien we toch weer de duivel aan het werk, of niet? De kerk moet verdwijnen. Christus moet niet komen. De kerk moet verdwijnen. Dus de woestijn is ook een plaats van afzondering. Afgezonderd volk, een geheiligd volk. Dan is de breuk is gekomen met de wereld. Dus niet opgaan in de wereld. In de woestijn terechtgekomen. Dus de duivel ook hebben gehoord. Die draak, die gaat die vrouw achtervolgen, die komt ook in de woestijn. En dan zal de kerk toch omkomen, maar het ging toch over het levensgeheim, de veiligheid van de kerk in deze wereld. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. En was dat ook levensgeheim van de kerk? Wel, we lezen de tekst dat aan de kerk, aan die vrouw, die vervolgd wordt door de draak, worden twee vleugels gegeven. Niet zomaar vleugels, hè. Vleugels als van een arend. En wat een leeuw is onder de roofdieren, dat is de arend onder de roofvogels. Een arend kan zeer hoog vliegen. Johannes die heeft ze daar gezien. Hij stond immers op het strand van het eiland Patmos. En dan zie je die arenden, zie je daar vliegen. Hoe hoog zaten ze niet in de lucht? Als kleine stipjes soms, zo ver konden ze weg zijn. En u krijgt die vrouw, die krijgt vleugelen van een grote arend. Niet zomaar een arend, nee, een grote arend. En zo mag ze op grote hoogte vliegen. Betekent buiten het bereik van de draak. En die vleugels, hebben we al gehoord, die zijn haar gegeven. En wanneer geeft de Heer die vleugels nu? Van nature, dan zijn we allemaal in de heerschappij van, wat zegt zondag een van onze Heidelbergse catechismes, in de heerschappij des duivels. Net als dat volk van Israël. Dat daar in Egypte verkeerde. In de macht van Farao. Net zoals dat volk van Israël wat verkeerde in de ballingschap in Babel. Daar zaten ze in de macht van de Babyloniërs. Daar konden ze zichzelf ook niet uit verlossen. Maar het wijst allemaal hier naar Christus. Hij is als de sterke het huis van de duivel binnengegaan. Hij heeft hem van zijn vader ontroofd. Maar de duivel wil ze terug hebben. Die wilde niet eentje missen. Die doet er alles aan. Het kind kon hij niet krijgen. Het kindje Christus niet. Die is in de hemel. Maar zijn kerk is op de aarde. Het hoofd is boven. Hij triomfeert. Hij heeft de overwinning behaald. We hebben het gehoord op de hemelvaartdag. Maar zijn kerk is hier in het strijdperk van dit leven. En nu heeft hij aan zijn kerk twee vleugels gegeven. En dan moet die kerk mee vliegen. Weet u nog hoe dat gebeurde bij die arend? Die arend die zijn nest heeft ergens heel hoog in de bergen. Die jonge arenden moeten gaan leren vliegen. Die moet het nest uit. Weet u ook waarom? Ze konden er niet in blijven, in de nest. Als jonge arenden in de nest zouden blijven, dan zouden ze sterven. Ze zouden omkomen in hun eigen vuil. Want ze bevuilen hun nest. U hoort misschien wel eens mensen zeggen, ja, die hebben een kerkverband verlaten. En dan geven ze er ontzettend op af. Ze zijn er wat makkelijker over gaan denken. En dan zeggen ze, ja, daar mankeerde dit aan en daar mankeerde dat aan. Dan kunnen ze een hele lijst opnoemen. En dan zegt u misschien wel, dat is niet goed hoor, wat je nou doet. Nu ben je nest aan het bevuilen. Begrijp u? Je nest bevuilen. Komt daar vandaan. Die arend bevuilt zijn nest. Alles laat hij maar in zijn nest lopen. Alles doet hij in zijn nest. En wat doet dan die moeder arend? Nou, die moeder arend die weet van als dat doorgaat, dan gaan mijn jongens sterven. En daarom trekt ze heel dat nest uit elkaar. En ze gooit die jongen er zo uit. Ze moeten gaan vliegen, ze moeten niet in het nest blijven. En ze leert ze vliegen. Want dat is ook beeld wat Mozes heeft gebruikt voor het volk van Israël. Uit dat nest geworpen, uit Egypteland, als ze daar waren gebleven, dat was er dood geworden. In de woestijn gekomen. En daar heeft de Heer voor zijn volk gezorgd. Daar heeft hij ze gedragen als op arends vleugelen. Ze stortten niet te pletter. Daar zorgde hij voor. Hij droeg ze op zijn vleugels. En die jonge arenden moesten zelf leren vliegen. En waar gaat het dan over? Als het gaat over die vleugels die gegeven zijn aan die arend. Wel, al onze verklaarders die wijzen erop. Dat zijn de twee vleugels van het geloof. En de vleugel van het gebed. En die geven nou kracht aan die arend. Zo kan de arend vliegen in de woestijn. Zo wordt de kerk op een verborgen wijze door God onderhouden. Ze krijgen het geloof. En wanneer geeft de Heer nou het geloof? Is dat nou iets dat je zegt, nou je moet het geloven? Hoe vaak hoor je dat niet? Je moet het geloven. Moet er niet gepredikt worden met de eis van het geloof? Jazeker. Want wij zijn goed en recht door God geschapen. Maar wanneer word je nou werkzaam gemaakt met die eis? Als God die eis op je hart gaat binden, als hij van dood wordt levend gemaakt? Want anders versta je het niet eens. En dan komen er werkzaamheden aan de troon der genade. Dus eerst dat geloof. Wat doet dat geloof dan? Dat is een werk van de Heilige Geest. Het is een gave van God. Is dat wel helemaal eerlijk? Een gave van God? Want een gave is een gift, hè? En waarom begiftigt nu de Heer de ene wel met het geloof en de andere niet? Waarom, als er nu zomaar iemand vanuit de wereld de kerk binnenkomt. En die gaat erachter in de kerk zitten. En die hoort één keer Gods woord en de Heer komt erin mee. Met de bediening van zijn geest. En er zit er hier misschien eentje, die heeft al een hele kerkbank versleten. De wind blaast waarheen hij wil. Oh, dat is ontzettend Gods vrijmacht. God te laten. Dat kunnen wij nou net niet. Dan zeggen we, Heere, waarom ik nou niet? Hey, dat is nou de vrijmacht van God. Een gift. Een gave. En waar wil de Heere die gift geven? Dat moeten we ook niet vergeten, hè? Die wil hij nou juist geven in zijn huis. Onder de bediening van zijn woord. Alleen, weet je wat nu moet gebeuren? Wij kunnen zo rijk zijn met heel ons godsdienstig leven, of niet? Zo rijk, rijk en verrijkt. Maar dat u werkelijk arm wordt. En dat doet de Heer ook. Dat is allemaal zijn werk. Hij maakt je van rijk en verrijkt arm. Als je als een bedelaar in de kerk mag zitten. Hij schenkt dat geloof. En dat geloof, mag ik het eens zo zeggen, dat is er dan al. Dat is een bedelarmmakende genade. Dat is een afhankelijk leven van de Heer. Dan zijn we van dood levend gemaakt. Dode zondaren, ja, maar ze worden afgesneden van Adam. En door het geloof, en dat werkt de Heer zomaar in een moment hoor, in een ogenblik. Door het geloof verenigd met Christus. Dan ga je blinde zielsogen gaan openen. Dan ga je zien dat je verloren mens bent. Dat je God kwijt bent. Dan ga je hem zoeken met ingespannen krachten. Hier dan komt dat gebedsleven. Dan wordt het waar wat we lezen van Saulus van Tarsus. Want zie, hij bidt. Dan kunnen we nog zo vaak hebben gebeden voor de vorm. Maar dan wordt de nood op ons hart gebonden. En dan gaan we de hemel bestormen. Dan gaan we er hele geweld op doen. Nee, dat is nu dat geloof dat verenigt met Christus. En dat is een band. Die wordt nooit meer doorgesneden. Daar zorgt hij zelf voor. Al komen ze nou in de beproeving, in de verzoekingen terecht. Al gaan ze op de zee van de Satan. Hij heeft gezegd tegen zijn discipelen, in het bijzonder tegen Petrus. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Omdat hij bidt aan 's vaders rechterhand. Daarom zijn er ook bidders op de aarde. Die worden nou door en aan hem verbonden. Door een oprecht geloof. Een gave van God. En dat geeft ook werkzaamheden. Aan de troon der genade. En dat zijn die vleugels. En dat geloof dat moet geoefend worden. Net als dat die arend. Zijn jongen. Leerde vliegen. En dat is niet dat de mens dan zelfstandig wordt. Nee, door dat geloof wordt hij steeds afhankelijker van God. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. Zo zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. En een beloner dergenen die hem zoeken. Van nature hebben we dat geloof niet. Hè? Zijn we in de staat van ongeloof terechtgekomen. In het paradijs. Wij geloven God niet. Weet u, wij zijn de duivel toegevallen. Die wordt toch genoemd de leugenaar van de beginnen. De mensenmoordenaar. De Heer Jezus heeft zelfs tegen de Joden gezegd. Ja, dat waren godsdienstige Joden. Trouwe godsdienstige Joden. Wij zouden vandaag zeggen, trouwe kerkgangers. We hebben Abraham tot een vader. Wat Abraham tot een vader? Nee, uw vader is de duivel. Daar lijkt u op. Dat is erg. Daarom moeten wij van nieuws geboren worden. Wij moeten van kinderen van de duivel worden, kinderen van God. En dat is nou alleen maar mogelijk, omdat Christus dat huis van die sterken is binnengegaan. Dus in de eerste plaats het geloof, maar heel nauw daaraan verbonden is het gebed. Want een levend gemaakt mens, dus die verenigd is met Christus door het geloof, die gaat ook bidden. Daar hebben we het alweer, we hebben de plicht om te geloven, want het ongeloof is onze schuld. Daar zijn wij door eigen schuld in terechtgekomen. En als de Heer het geloof werkt, dan gaan we die vader verstaan van die maanzieke knaap. Heere, ik geloof. Kom een ongeloof te hulp. Want dan wordt u een tweemens. En die oude mens, die gelooft het nooit. Die moet sterven. Maar die nieuwe mens, die gaat het geloven. En die wil niets liever dan het geloven. Wat denkt u van Thomas? Had die man het niet graag willen geloven? Nou, geloof het maar. Hij was er de volgende keer ook bij, hè? Anders had hij gezegd, dat is allemaal niks. En had hij weggegaan. Nee, de volgende keer was hij wel bij die discipelen. Hij wilde het zo graag geloven, maar hij kon het niet geloven. Het geloof is een gave Gods, ook in de beoefening van het geloof. Dat betekent het geloven. Het geloof kan er wel zijn, maar is dat geloof ook werkelijk werkzaam? Aan de troon der genade. Dat is ook een gave van God. Het is alles Gods werk. Een eenzijdig werk van God. En dan komt daar ook het gebed. En de plicht des gebeds hebben we ook. We hebben te bidden. om erachter te komen, dat kunnen we nou ook al niet. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort, zegt Paulus, maar dan zucht de geest in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is die grote voorbidder die dan in je hart is komen wonen. En die gaat de nood, gaat die vertolken, zodat we woorden krijgen om die nood bij God bekend te maken. Dat is de voorbidder in het hart. Het is alles zijn werk. Het is de ademtocht van de ziel. Een dode ademt niet meer, hè? Nou, wij hebben eigenlijk in het paradijs, toen wij gegeten hebben van die verboden vrucht, geestelijk gezien, u en ik, onze laatste adem uitgeblazen. En wat heeft de Heer nu gedaan? Toen hij de mens schiep, toen blies hij de adem des levens in de neusgaten van de mens, dat die werd tot een levende ziel. En wat er nou bij de schepping gebeurd is, dat gebeurt nou ook bij de herschepping. Daar gaat God met zijn geest, die adem des levens, weer in de mens blazen. Dan worden we levend gemaakt. Dan worden we werkzaam gemaakt. Dan komt er die ademtocht van de ziel. Dan gaan we werkelijk bidden. Dan gaan we de hemel bestormen. En die twee vleugelen, die zijn nou alle twee nodig. Kan er niet één van gemist worden? Weet u, wat nu telkens geleerd moet worden, hè? Een mens die denkt in eigen kracht beter is. Weet je het nog? Staande te kunnen blijven. In de verzoekingen, in de verleidingen. Terwijl dat hij was gewaarschuwd. Hè? Hij is gevallen, dat weten we. Weet u dat het bij die arend ging? Die arend kon heel hoog vliegen. Maar dan kwam er een periode in zijn leven. Dan ging die in de rui. Als u vogeltjes hebt, weet u wel wat dat betekent. Hè? Dan gaan ze de verenkleed gaan ze verliezen. Maar die arend ook. En die arend, die was dan helemaal machteloos. Dan gingen die vleugels gingen eruit en dan lag hij daar ergens hoog in de bergen. Machteloos en krachteloos. En dan gebeurde er wat. Dan ging dat verenkleed, dat ging weer groeien. En dan kreeg hij langere slagpen als dat hij voor die tijd had gehad. Meer veren. Een grote arend. Kon hij heel hoog vliegen. En dan vloog hij nog hoger als dat hij eerst had gevlogen. Maar hij moest wel leren dat hij van zichzelf niets was. Dat is eigenlijk met Gods kind precies hetzelfde. Dat is bijbels. Staat dat in de Bijbel? Ja. Psalm 103. Die uw jeugd vernieuwt. Daar heb je het. Dat betekent dat gelijk eens arends jeugd. Je dacht, kom niks van terecht. Daar ligt hij machteloos en krachteloos. Denk aan Petrus. Hij dacht in eigen kracht. En dan wordt het waar. Dan wordt het waar wat de Heer heeft gezegd door de mond van de profeet Jesaja. De jongen, die zullen moede en mat worden. Hey, dat zijn die mensen, die jongen, die doen het op eigen kracht. En de jongelingen, ze zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heer verwachten, die zullen opvaren gelijk de arenden. Die zullen lopen en niet moede worden. Die zullen wandelen en niet mat worden. Hoort u het? Hij is de kracht van Israëls kracht. Dus die twee vleugels, die geeft hij. En dat is nou alles van hem. Het geloven, een werk van hem. Een geloven, een werk van de Heilige Geest. Het bidden, het ware bidden. Die grote voorbidder in het hart. Alles zijn werk. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Nee, niet om lijdelijk te gaan worden. Zeker niet. Dat zijn we al hoor, van nature. Dan zeggen we afwachten maar. Maar juist om werkzaam gemaakt te worden aan de troon der genade. Heere, geef me toch wat ik niet kan missen. Het geloof niet en het gebed ook niet. Dat zijn de twee vleugelen die aan de kerk zijn gegeven. Maar dan de laatste gedachte. De verzorging die zij ontvangt. Voordat we daartoe overgaan, zingen we eerst van Psalm 33. Tiende vers, 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vrome en wat daar verder volgt. Thank you. Onze laatste gedachte, de verzorging die de kerk ontvangt. Want ja, nu kan die kerk die kan wel twee vleugelen hebben als eens Arends vleugelen. Maar we hebben gehoord, de woestijn, dat is alleen gebrek. Weet u nog, paradijs overvloed. Nou, wij zijn vanuit het paradijs in de woestijn terechtgekomen. Gebrek, daar heerst de dood. Maar nu heeft de Heer, die gaat zijn volk in de woestijn onderhouden. Hij gaat zijn voedsel geven. Nou, dan denken we onwillekeurig direct terug aan het volk van Israël. Dat werd 40 jaar lang in de woestijn onderhouden door het manna. En weet u nog, daar was ook een steenrots, die steenrots bij Rafidim. Die geslagen moest worden. Dat mocht Mozes later niet meer doen, hè. Toen mocht hij die steenrots niet slaan. Dat heeft hij bij Meriba wel gedaan. Maar toen moest er gesproken worden tegen de steenrots. Maar bij je Rafidim geslagen. Weet u waarom? Waar wijst nou die geslagen rotssteen op? Wat heeft Paulus ervan gezegd? Hij heeft gezegd, en de rotssteen die volgde was Christus. Hé, die wordt maar één keer geslagen. Hoefde maar één keer te lijden en te sterven. Toen heeft hij het ganse werk volbracht. Mocht niet voor de tweede keer geslagen worden. Heeft Mozes wel gedaan. Dus manna van de hemel. Dat moesten ze 's morgens vroeg rapen. Alleen op de Sabbatdag niet. En als ze het bewaarden, de wormen kropen eruit. De mens wil zo graag wat hebben. Hè? Mocht wel bewaard worden. Weet u waar? In de Ark des Verbonds. Daar stond een klein kruikje met manna. En dat bedierf niet. Maar als hij ervan ging eten. Nee, dan was het bedorven. Ze werden dagelijks met manna onderhouden. Wat betekende dat nou? De Heer die wilde zijn volk afhankelijk houden van hem. Er was geen water, maar God bracht water uit de keisteen voort. Een afhankelijk leven aan de troon der genade. We hebben het al gezegd, dat is nou net een godenverheerlijkend leven. Dat wil de Heer. En zo heeft hij het volk van Israël onderhouden in de woestijn. En dat volk van Israël wijst schaduwachtig heen naar de kerk van het nieuwe verbond. Hij onderhoudt zijn volk in de woestijn van het leven. Hij voert ze in de woestijn. Maar daar zullen ze niet omkomen. Daar zorgt hij zelf voor. En daar wordt de kerk die wordt onderhouden. In haar plaats. Een tijd en tijden en een halve tijd. Wat betekent dat eigenlijk? We lezen ook in het begin van het hoofdstuk in vers 6 over 1260 dagen. 42 weken. Dat is een afgerond getal. Dat is de tijd waarin de Heer zijn kerk onderhoudt, hier in de woestijn van het leven. Zolang zijn kerk in die woestijn is, onderhoudt hij ze ook. En dan gaat het over de periode die ligt tussen de eerste komst van Christus in het vlees. In zijn diepe vernedering en straks de wederkomst. Dan komt hij ook terug in het vlees, naar zijn lichaam, op de wolken des hemels in heerlijkheid. En al die tijd, heel de tijd van het Nieuwe Testament. God heeft ook onder het Oude Testament gedaan. Maar hier mag Johannes het zien. In de tijd van het Nieuwe Testament zal hij zijn kerk niet doen omkomen. Dan komt hij zichzelf te onderhouden. Want dan komt Christus zichzelf weg te schenken. Want zijn vlees is waarlijk spijs. En zijn bloed is waarlijk drank. Nee, dat doet hij niet alleen aan het avondmaal. Dat doet hij het zichtbaar. Maar dat doet hij ook door de verkondiging van zijn woord. Dan geeft hij zichzelf te genieten aan de zijnen. En zo onderhoudt hij dat leven. En dat is ze buiten het gezicht van de slang. Dat betekent, de slang die kan het niet zien. Maar de slang heeft er ook geen greep op. Daar kan hij nu niets aan doen. Ze zullen niet van honger en van dorst sterven. Ook al moeten ze wel eens honger en dorst lijden, jazeker, om zo de Heere weer nodig te krijgen. De onderhoudingen in de woestijn van het leven. En de duivel probeert nog wat, hè? Want weet u wat we ook lezen? Wat doet die slang nou ook? Die werpt uit zijn mond water, als een rivier, zomaar in één keer. En daar wil hij de kerk mee overspoelen, die vrouw mee wegspoelen. Maar dan komt de aarde, die komt die vrouw te hulp. Die aarde dringt dat water in. zodat die vrouw niet verdrinkt in dat water. Wat zou dat zijn, denkt u? Nou, er zijn heel veel dwalingen die in de kerk komen. Gaat de kerkgeschiedenis maar eens na. Wat denkt u van Arius? Die de drie-eenheid loochende. Wat denkt u van Pelagius die de vrije wil leerde? Wat denkt u van de Roomse kerk, het semi-pelagianisme? Dat door de goede werken de zaligheid kan verdienen. Dat een mens zichzelf een gerechtigheid kan opbouwen die voor God geldt. Wat denkt u van de remonstranten in ons vaderland? Daar heeft God over gewaakt. Wat denkt u van het modernisme? En dat gaat door tot de jongste dag. En telkens maar weer werd dat water verzwolgen. Arius, dan denkt u met mij toch aan Athanasius. Die de rechte leer van de drie-eenheid mocht handhaven. Pelagius, dan denkt u toch aan Augustinus die de leer van vrije genade mocht verkondigen. Arminius, dan denkt u toch ook aan Gomarus die God er tegenover stelde. En Johan van Oldenbarneveld op staatkundig gebied, prins Maurits. En zo zie je dat de Heer telkens er wat tegenover stelt. Zodat de aarde, die verzwelgt tot water. God waakt over zijn kerk. En weet u waar het dan over gaat, hè? Als die draak zich nu vergrimt op die vrouw, hè, om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad. Die draak die voelt de kerk, gaat niet lukken, wordt niks. Dat is eigenlijk wat, hij heeft al verloren. Christus geboorte, weet u toch? Hij is geboren, dat kon hij niet tegenhouden. Hij heeft de zaligheid verdiend. Gaat hij die vrouw gaat hij vervolgen? Dat lukt hem ook niet. En dan gaat hij zich richten op wie? Op Gods kinderen persoonlijk. Het zaad van de vrouw. Ik denk maar aan die moederbelofte, vrouwenzaad, ja dat is Christus. Maar het wijst ook op zijn kerk. Dan gaat hij beginnen bij het zaad van de vrouw. Die zal hij ook niet krijgen, maar hij probeert het wel. Dan gaat het over de individuele gelovigen, over Gods kind apart. En waar herken je nou die kinderen van God aan? Die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Hé, daarom zat hij nou net op het eiland Patmos. Want daar werden misdadigers heen verbannen. Wat was nou zijn misdaad? Het getuigenis van Jezus Christus. Dat hij is de Christus. Dat hij het voor het zeggen heeft. Heeft hij dat in ons leven ook? Want u weet waarom dat die gemeente vervolgd werd, hè, van Klein-Azië. Waarom dat Johannes dit boek heeft moeten schrijven. Waarom dat hij verbannen was naar Patmos. Weet u wat ze niet wilden? Een knieval maken voor de keizer van Rome. Een wierookoffer brengen aan de keizer. Dat moesten ze. En dat deden ze niet. En dat deed Johannes ook niet. Het getuigenis van Jezus Christus. Hij is de Kyrios. Hij heeft het voor het zeggen. Hij zit aan zijn vaders rechterhand. Heeft hij het ook in ons leven voor het zeggen gekregen? Is het ons gebed? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij naar uw wil te handelen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, alzo ook in mijn hart. Dan ga je de geboden Gods gij lief krijgen. Hé, want daar heeft God nu zijn wil in uitgedrukt. Dan ga je die geboden gij bewaren. En wat kom je dan achter? In het stuk van de heiligmaking, waar komen Gods kinderen achter als de wet terugkomt? Daar breng ik nou niks van terecht. Wat doen ze dan? De roeispaantjes binnenboord? Laten ze de eigen dan zomaar meedrijven met de stroom? Of zou ze er tegenin gaan? Wat denkt u? Paulus heeft gezegd, ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik ook van Jezus Christus gegrepen ben. Hier op aarde komt niks van terecht. Maar ze jagen er wel naar. En eenmaal, dan zullen al Gods kinderen hun wens verkrijgen. Amen.